49. Heer, wat een voorrecht om in vreugde te gaan, om schouder aan schouder in uw wijngaard te staan. Nou, als je die gedeelte zo leest uit Handelingen, dan krijg je niet bepaald de indruk dat het een saaie gemeente was daar in Jeruzalem. Ze doen heel veel samen. Ze delen hun bezittingen. Ze komen trouw naar het onderwijs luisteren. Ze eten samen en ze vieren daarbij avondmaal. Ze loven God. Ze staan goed bekend bij het hele volk. En er vinden veel tekenen en wonderen plaats. Nou, dat noem ik nog eens een prikkelende kerk. En zo waar. Het geldt zelfs voor het bidden. De discipelen die in Handelingen 1 genoemd worden, die zijn vurig en eensgezind in hun gebed. En in hoofdstuk 2 staat zelfs dat de gemeente zich wijdt aan het gebed. In hoofdstuk 1, vers 4 en 5, dat hebben we niet gelezen, daar hebben de volgelingen van Jezus van hem de belofte gekregen dat ze de Heilige Geest zullen ontvangen. Als Jezus is teruggegaan naar de hemel. En dat is opmerkelijk. En dat is eigenlijk meteen mijn eerste punt voor gebed. Dat Jezus daar aan zijn discipelen, zijn volgelingen iets belooft, maar hij geeft het niet meteen. En ik vind dat wel kenmerkend voor God. Dat vind je heel vaak in de Bijbel. God belooft iets, maar hij wil dat je erom vraagt. En dat je er naar verlangt. En zo zegt hij ook tegen die volgelingen, je moet wachten op die belofte, je moet wachten op de Heilige Geest. Nou, dat duurde ongeveer 10 dagen, dat weten wij, dat wisten zij niet. Maar in die 10 dagen hebben ze dat ook gedaan. En ze zijn niet achterover gaan leunen van nou, eens kijken hoe dat gaat met die belofte. Nee, ze hebben echt actief verwacht. Dat, als je wat dieper naar dat woord kijkt, dan heeft dat ook iets in zich van ver wachten. En actief verwachten. En daarom hebben ze er ook om gebeden. Vurig en eensgezind. In dit specifieke geval ging het dan om de doop met de Heilige Geest. En ja, daar ga ik nou niet zo heel erg diep op in, want dat is weer een heel ander onderwerp. Laat ik voor nu even voor het gemak zeggen dat dat het ontvangen van de Heilige Geest is. En tegelijk in hun geval ook het vol worden van de Heilige Geest. En dat gebeurde met Pinksteren. Dat vierden wij ook met Pinksteren. Dat het de eerste keer is in de geschiedenis van de kerk, dat God aan zoveel mensen tegelijk permanent zijn Heilige Geest geeft. En van toen af aan ook gezegd heeft, mijn Heilige Geest die is voor iedereen nu beschikbaar. Voor iedereen die mijn Zoon Jezus Christus aanvaardt. Het is ook opvallend dat voordat ze de Heilige Geest ontvangen hebben, doen ze helemaal niks. Nou ja, één ding maar. Ze kiezen een nieuwe apostel. Er waren er 12. En Judas die had Jezus verraden. En die had daarna een einde aan zijn leven gemaakt. En zijn plaats moest worden ingenomen. Er moesten 12 getuigen zijn. Het enige dat ze doen is dus een nieuwe apostel kiezen. En ook daar, je raadt het al, gaan ze voor in gebed. Maar verder doen ze helemaal niets voordat ze de Heilige Geest ontvangen hebben. Er wordt alleen maar gebeden en God wordt groot gemaakt met liederen. Maar verder niks. Geen gemeenteopbouw, geen diensten, geen activiteiten. Ze gaan er niet op uit. Zonder de Heilige Geest doen ze niets. En ze gaan pas naar buiten, in hun geval dus letterlijk, pas na 10 dagen naar buiten, als ze de Heilige Geest ontvangen hebben. Het voorbeeld van deze mannen en vrouwen van het eerste uur wordt gevolgd door de mensen die tot geloof komen. En dat gebeurt bij duizenden. 3000 op de eerste dag. En nog eens 2000 de dagen erna. Hoofdstuk 4, vers 4. En nog vele anderen in de dagen en jaren die daarna komen. En elke keer weer lees je dat ze bidden. De leiders van de kerk, als ze bij elkaar zijn. De hele gemeente, als ze bij elkaar zijn. De kleine groepen bij mensen aan huis. Ze zijn vurig, eensgezind en ze wijden zich toe aan het gebed. Nou, en toewijden, ja, in dat woord daar zit dat je je helemaal geeft. Dat is niet iets wat je eventjes doet. Nee, toewijden is dat je er echt voor gaat. Dat je je echt geeft aan het gebed. Zo vaak als nodig is. En dan noem ik een aantal voorbeelden. En ik noem gewoon even kort de teksten ook erbij waar je dat kan vinden. Dat is dan echt iets om thuis na te kijken. Maar gewoon om je een idee te geven van hoe dat in het boek Handelingen gaat. Hoofdstuk 1 vers 14, de keuze van een nieuwe apostel, ik noemde het net al. 4 vers 23, als twee van hun leiders vastzitten en als ze bidden om vrijlating. 9 vers 40, als een gestorven vrouw tot leven wordt gewekt. Hoofdstuk 10 vers 9, als een van de leiders, Petrus, een belangrijk visioen krijgt. Dat gebeurt pas nadat hij in gebed is gegaan. Hoofdstuk 12 vers 5, als opnieuw Petrus gevangen zit, dan wordt er weer gebeden door de gemeente. Hoofdstuk 13 vers 2, als twee van de leiders naar een hele belangrijke opdracht meekrijgen van de Heilige Geest. Ze moeten naar onbereikte gebieden om daar het evangelie mee te krijgen. Dan lees je dat er een dienst is van bidden en vasten voordat dat besluit wordt genomen. Nou, die lijst die kunnen we makkelijk aanvullen. Als je heel het boek Handelingen doorgaat en ook de andere boeken in het Nieuwe Testament. Dan zie je dat het gemeentelijk leven doordrongen is van gebed. En of ze nou in wat voor grootte van de groep ze ook bij elkaar waren. En of ze nou alleen als christenen onder elkaar waren of ook met anderen erbij. Ik heb nog een leuk voorbeeldje, dat is 27 vers 35. Heel kort, daar is Paulus, een van de latere volgelingen van Jezus, die is aan boord van een schip met 276 man aan boord. En dan komt er schipbreuk. En ze dobberen dagen op zee rond. En ja, misschien is Paulus samen met één of twee van zijn reisgezellen wel eens een beetje de enige christen geweest aan boord. En dan gaat hij niet in een hoekje zitten. En denk ik, nou ja, kijken, als ze niet kijken dat ik zit te bidden of zo. Nee, dan gaat hij gewoon, waar iedereen bij is, gaat hij het brood breken. En dan gaat hij gewoon God danken en bidden. En dan geeft hij een voorbeeld. En dan zie je ook dat iedereen weer moed vat. Dus zelfs als hele kleine minderheid tussen zoveel niet-christenen wordt er gewoon gebeden. Nou, wat wil ik er nou mee zeggen? Gebed, dat behoorde tot het DNA van de vroege kerk. Ik kan het niet anders zeggen. En dus hoort gebed tot het DNA van ons. Dat is goed om dat vast te stellen. Het is geen extraatje. Het is gewoon noodzaak. Het is zo basic. Wij kunnen niet zonder gebed. We kunnen helemaal niets zonder gebed. Als we niet bidden, dan moeten we gewoon maar eerst binnen blijven. Fysiek gewoon binnen blijven, niet erop uitgaan. Als we niet bidden, dan moeten we als de wie de weer gaan Anne-Sophie terughalen. Dan moeten we Sanne terugfluiten. Dan moeten we ook niks meer doen. Want dan is het zelfs gevaarlijk. Want dan kan er ook helemaal niks goeds tot stand komen. Alles wat wij doen moet vergezeld gaan van gebed. Zonder mij, Johannes 15, daar zegt Jezus, zonder mij kun je niets doen. Met mij kun je heel veel. Hele grote dingen. In het tweede deel van de verkondiging, en daar zijn we dan nu beland, daar ga ik in op de vragen die ik net voor de Bijbellezing noemde. En ik geef jullie vier redenen mee voor volharding en eenheid in het gebed. De eerste is, wij zijn een gemeenschap en geen verzameling losse individuen. Een gemeenschap dus. En dat is best belangrijk in onze tijd. Dat heb ik wel vaker gezegd en dat zal ik nog wel eens vaker zeggen. Dat zit niet in onze tijd. Dus dat is voor ons extra moeilijk. Maar het is wel wat God van ons vraagt. En zoals hij ons ook gemaakt heeft. Wij zijn een gemeenschap. En nou die vraag. Jezus zocht heel vaak de eenzame plaats op om te bidden. En hij zei ook dat je naar je binnenkamer moest gaan. Dat je ja, terug moest trekken op jezelf als je ging bidden. Waarom bidden wij dan samen? Nou, die twee moeten we niet tegen elkaar uitspelen. Het gebed dat Jezus zelf bad en waar hij de stilte en de rust voor zocht, dat is nodig. En dat hebben jij en ik ook keihard nodig. En Jezus wist dat als geen ander. En voor zulk gebed heb je een plek nodig. Dat kan in je eigen huis zijn, dat kan gewoon een hoekje zijn van een kamer. Net zoals ik zei over die Bijbel, hè, gewoon een misschien bij voorkeur een vertrouwde plek waar je altijd weer naar terug gaat. Dit is mijn plek om te bidden. En misschien wil je dat wel buiten doen, dat je erop uitgaat of zo, maar een vaste, vertrouwde plek om te bidden. En de stilte en de rust te zoeken waar je geen GSM, geen MSM, geen Twitters, waar niks en niemand je kan bereiken, waar al je prikkels zoveel mogelijk weg zijn en waar je echt in de stilte naar God kan gaan. Dat is zo ontzettend belangrijk. En Jezus die heeft daar nachten voor uitgetrokken, terwijl hij hartstikke moe moest zijn geweest van alles wat hij gedaan had. Van al die mensen die maar op hem afkwamen. En dan toch gewoon nachten ervoor uittrekken om zijn vader te zoeken. Nou, dat is een voorbeeld voor ons. Maar niet om tegenover het gezamenlijk bidden te plaatsen. Alsjeblieft niet. Dat soort gebed wil God ook benutten om je, ja, om je leiding te geven in bepaalde situaties. Om je aanwijzingen te geven, je te corrigeren of te bemoedigen of te troosten. Psalm 25 vers 14. Daar zegt God dat hij vertrouwelijke omgang met je wil hebben. Hij wil vertrouwelijke dingen aan je kwijt. Misschien over anderen, om die op je hart te geven. Maar dan moet je dus wel die vertrouwelijke omgang zoeken. God kan dat niet in de drukte aan je kwijt. Hij wil dat je daar tijd voor apart zet. En zie dat nou alsjeblieft niet als een last of een verplichting. Dat zou zo jammer zijn als je er zo naar kijkt. Want dit is echt mooi. En als je zelf getrouwd bent of verkering hebt, dan weet je dat die tijd die je met elkaar doorbrengt, dat is gewoon mooie tijd. Om gewoon met z'n tweeën te zijn, genieten van elkaars aanwezigheid en allerlei dingen met elkaar te bespreken. Nou, dat wil je toch niet inruilen. Dat voel je toch ook niet als een last of een verplichting. Maar er zijn ook momenten dat je met anderen erbij bent, met vrienden en bekenden. En dat is ook goed. Dat is gezellig en nuttig. Maar het zijn verschillende dingen. En wanneer Jezus zegt dat je de binnenkamer moet opzoeken, dan bedoelt hij dat vooral als een correctie op veel godsdienstige leiders in die tijd. Want die maakten van het bidden heel vaak een show. Die gingen op de hoeken van de straten staan en die zorgden dat iedereen zag hoe vaak zij baden en hoe goed ze dat deden met hele mooie woorden. En dan zegt Jezus, joh, alsjeblieft, daar zit je vader niet op te wachten. Daar heeft hij echt een hekel aan zulk gebed. Ga nou maar gewoon naar je binnenkamer. God moet je gebed horen, niet andere mensen. Dat is twee argumenten. Maar God geeft ons ook aan elkaar in de gemeente. En de Bijbel gebruikt heel regelmatig het beeld van een lichaam. Nou, losse lichaamsdelen, ik heb ze nog nooit zelfstandig zien overleven. Iemand wel? Dat kan niet. Losse lichaamsdelen redden het niet. En God geeft ons dus aan elkaar als een lichaam. Handelingen 1 vers 42. Ze vormden met elkaar een gemeenschap. De Heilige Geest geeft ook niet gaven aan één of twee mensen in de gemeente. Nee, hij geeft ze aan ons allemaal. En dan kom ik op de link met het gebed. Het gezamenlijk gebed heeft een eigen plaats en tijd. En daar bedoel ik dit mee. God geeft wijsheid aan inzicht, net als de gaven, niet aan één of twee mensen, maar hij gebruikt de hele gemeente. Denk aan Efeze 3 vers 18, ik noem er nog maar één. En ook de teksten die ik noemde uit Handelingen. Waar allerlei beslissingen werd samen gebeden. En waarom? Onder andere omdat God soms het antwoord op mijn gebed aan iemand anders geeft. Het kan gebeuren dat ik ergens mee zit of ergens over nadenk, een bepaalde kwestie. En dat een van jullie daarvoor aan het bidden is en denkt van ik moet iets bellen, want ik heb een woord van God. Ik heb een sterke indruk dat, en misschien weet je niet eens waar het over gaat. Het kan zijn dat de Heilige Geest je uitkiest om het gebed van een ander te beantwoorden. Of dat ik zo'n woord krijg voor een van jullie. Dat kan. En ik weet heus wel dat daar een gevaar in zit van misbruik en manipulatie. Dat weet ik allemaal. En dat gebeurt helaas ook. We zullen die dingen ook gewoon moeten toetsen. Toetsen aan de Bijbel. En toetsen aan gezond verstand. En met gezond verstand bedoel ik niet Nederlandse nuchterheid en eigenwijsheid. Maar met gezond verstand, dat is een Bijbelse lading. Dat is verstand dat in dienst is genomen door de Heilige Geest. Dat vol is van de Heilige Geest. Nou, als je zo naar die dingen kijkt, dan kun je dat ook gewoon toetsen. En stel nou eens dat de Heilige Geest je uitkiest om dat antwoord te geven. maar je bidt niet. Ja, hoe moet hij het dan kwijt? Ja, dan moet hij maar een ander zoeken, zou je zeggen. Ja, maar dat is dat beeld van het lichaam. God spreekt door de hele gemeente heen. Dat zie je in die voorbeelden in Handelingen. Handelingen 13 vers 2, die noemde ik ook al. Daar is de gemeente bijeen in gebed en ondersteunt dat met vasten. En de Heilige Geest zegt op een gegeven moment, jullie moeten twee van jullie erop uitsturen voor een reis om het evangelie te brengen. Dan willen ze zekerheid hebben, hè? Bevestiging. Gaan ze weer bidden, gaan ze weer vasten. En op een gegeven moment staat niet hoe, maar hebben ze kennelijk met elkaar de overtuiging gekregen, ja, dit is echt God die spreekt, dit is niet onze fantasie. En nu gaan we die twee ook erop uitsturen. En dan worden ze gezegend onder handoplegging. En dan gaan ze erop uit. Zomaar een voorbeeld van hoe de Heilige Geest spreekt tot de gemeente. En soms wilde ik wel eens dat het er iets duidelijker in had gestaan hoe dat dan precies ging. Maar aan de andere kant, ja, onszelf kennen, dan zouden wij er weer een bepaalde wetmatigheid van maken. Laat God maar gewoon zijn werk doen. Laat de Geest maar gewoon bepalen hoe Hij die dingen tegen ons wil zeggen. Als wij daar maar voor openstaan. Nou, dat brengt me vanzelf op het tweede punt. Volharding en eenheid in gebed zijn nodig om Gods wil te leren kennen. En om leiding van de Heilige Geest te ontvangen in specifieke situaties. De gemeente in Jeruzalem, dat lees je in hoofdstuk 1 vers 8, die hadden de opdracht gekregen om het evangelie in de hele wereld te brengen. Dat is best een ruime opdracht. En je kunt je voorstellen dat ze daar ook wel tegenop gezien hebben. Ja, Heer, hoe moeten we dat doen? Wij zitten hier maar in Jeruzalem. Heel de wereld. Hoe doen we dat? Ja, er is ook wel wat aarzeling. Het duurt ook een tijdje voordat die gemeente er echt op uitgaat. God moet het nodige in beweging zetten om ze in actie te krijgen. Maar uiteindelijk doen ze dat. Ze zoeken wijsheid en leiding van de Geest. Ze bidden samen. En God geeft ze aanwijzingen. Ga hierheen, ga daarheen. Stuur Petrus daarheen, stuur Paulus daarheen. Ga dit doen, ga dat doen. Dan laten we dat eens gewoon vertalen naar onszelf, om het even iets concreter te maken. Wij hebben dezelfde opdracht. Het evangelie bekendmaken in woord en daad. En wij zitten hier in Maassluis. We kunnen niet heel Nederland bereiken. Tenminste, volgens mij zijn we daar nog niet toe in staat. Maar we kunnen wel gewoon hier beginnen. Maar hoe doe je dat? Ook Maassluis is groot. En we hebben nog allemaal andere plaatsen eromheen. En waar begin je nou? En moet je nou op al die mensen richten, op al die leeftijdsgroepen en al die culturen? Of moet je misschien ergens gewoon beginnen? Maar waar dan? Nou, om die reden is de werkgroep Prikkelende Kerk al een tijd aan het nadenken. Van, zou God ons een bepaalde groep mensen op het oog, op het hart willen geven? Waar we ons eerst op moeten richten. En de commissie die de zondagse diensten evalueert, die zal best ook met een schuin oog kijken naar belangstellenden in de dienst. Zijn onze diensten goed ingericht? Kunnen we daarmee ook belangstellenden iets bieden van het evangelie? En de kerkraad denkt ook na over missie en visie. Allemaal dingen die hartstikke belangrijk zijn. Schitterend. Maar als het niet vergezeld gaat van een gebed met volharding en eenheid, dan is het, dan is het gewoon bezigheidstherapie. Dan kun je net zo goed stoppen. Dan is het zo ontzettend intern gericht en waarom zou je het doen? Maar als het wel gepaard gaat met gebed, dan kan er heel wat gebeuren. Stel je voor dat God dezelfde dingen doet als in Jeruzalem. Of, nou, niet hetzelfde. God doet altijd weer iets anders. Maar dat hij ons daar en daarheen stuurt. En dat we over een paar jaar zeggen, weet je nog, we hebben toen gebeden. En we hadden heel sterk de indruk dat we dat moesten gaan doen als gemeente. Weet je nog, op die bid stond, dat jij had toen dat woord. En iemand anders bleek ook zoiets gedacht te hebben die dagen ervoor. En we zijn het toen gewoon gaan doen. En moet je nou eens kijken. Nou, zoiets, dat God dat gezamenlijk op ons hart legt. Maar daar hebben we elkaar voor nodig, alsjeblieft. Het kan niet door een paar mensen gebeuren. En ik ben heel blij dat dat ook niet zo is. Dat er heel veel gebed is in de gemeente. Dat er een groep is die zondagavond bij elkaar komt. En dat er mensen zijn, interkerkelijke groep zelfs, die op woensdagochtend in alle vroegte bij elkaar komen. Terwijl de meesten van ons nog liggen te slapen. En dat er mensen zijn die thuis voor ons bidden. En dat er in die werkgroepen gebeden wordt. En in de kerkenraad. En Pieter en ik doen dat ook samen. Voor de gemeente. Voor het werk van de Heilige Geest. En ik weet dat er mensen zijn die dat thuis doen. En sommigen kunnen helemaal niet meer in de diensten komen. Maar ze bidden wel. Omdat ze weten dat dat het belangrijkste is. En het zou me niks verbazen dat als we straks voor God staan. Dat God dan die mensen vooraan zet. Hij zegt, al die dingen die ik heb gedaan, hè, die heb ik kunnen doen, omdat die mensen zaten te bidden. Die mensen waar je nooit wat van hoorde en die je waarschijnlijk al lang vergeten was, want je zag ze nooit meer in de dienst. Maar die hebben mijn koninkrijk helpen bouwen op een hele belangrijke manier. En met deze twee punten heb ik eigenlijk het derde al grotendeels behandeld. Zoals ook in de preek nummer 2. Het gaat om het koninkrijk. En dat zie je heel duidelijk in Handelingen. Alles wat ze doen, het is allemaal gericht op de verkondiging van het evangelie. Dat koninkrijk, dat moet door. En dat moet doorbreken in Jeruzalem, in Judea, in Samaria, in Rome. Overal moet het doorbreken. Alles staat in het teken daarvan. Toch licht ik er één voorbeeld uit. En misschien moeten we dat even erbij pakken. Dat is in Handelingen 4. In Handelingen 4 lees je dat de twee leiders van de gemeente, Petrus en Johannes, die worden een nachtje in de cel gezet door de godsdienstige leiders van Jeruzalem. En het wordt hen verboden om nog langer over Jezus en over de opstanding van Jezus te spreken. En ze worden zelfs bedreigd. Denk erom, er gaat wat gebeuren als je dat weer doet. Nou later, en dat lees je vanaf hoofdstuk 8, zal blijken dat die dreigementen niet zomaar waren. Want er breekt een hevige vervolging uit en het zal de nodige christenen uiteindelijk het leven zelfs kosten. Maar de gemeente is zich dat bewust in Handelingen 4. Die is zich dat bewust. En wat gebeurt er dan? Petrus en Johannes worden weer vrijgelaten. En wat zegt de gemeente dan tegen hen? Mannen, hey, een beetje rustig aan, hè? Wordt veel te gevaarlijk nu. We willen jullie wel graag levend houden. Dus gewoon even niet meer verkondigen. Nou, blijf maar gewoon binnen. We hebben nog een hoop te doen in de kerk. Nee, dat lees je niet. Nee, er staat iets heel anders. Hier moet je kijken. Vers, wat is het? 30 geloof ik. Vers 29. Heer, sla ook nu acht op hun dreigementen en stel ons, uw dienaren, in staat om vrijmoedig over uw boodschap te spreken. Ze gaan gewoon door. Ze gaan gewoon verder. Ze vragen om meer. Om meer kracht, om meer vrijmoedigheid. Door ons bij te staan, zodat zieken genezing vinden en er tekenen en wonderen gebeuren in de naam van Jezus, uw heilige dienaar. En dan vers 31, toen ze hun gebed beëindigd hadden, begon de plaats waar ze bijeen waren te beven en alle werden vervuld van de Heilige Geest. En spraken vrijmoedig over de boodschap van God. Dat is het antwoord van de gemeente van Jezus Christus. Niet minder, maar meer. Heer, stuur ons er maar op uit. Laat er maar gebeuren wat er gebeuren moet. Ik moet nog één ding zeggen, punt 4. En dan ga ik echt stoppen. Maar ik doe het met tegenzin. Ja, niet dat stoppen, maar dat punt 4. Dat gaat over de Satan. Over Gods tegenstander. Over onze tegenstander. En het liefste, neem dat van me aan. Het liefste zou ik nooit over hem spreken. Want ja, nou ja. Dat is hij niet waard. Maar het is meer dan nodig, denk ik. Vandaag meer dan ooit. Want hij is erin geslaagd om zich ongeloofwaardig te maken. Om ons te laten denken dat hij niet bestaat. En dan is hij op zijn best. En dat is de vierde reden waarom eenheid en volharding in gebed noodzakelijk is. En dat is om het werk van de Satan af te breken en te stoppen. Want hij is erop uit om al het werk van God en zijn gemeente af te breken, te verhinderen. En een van zijn favoriete strategieën is isolatie. Als je een christen apart kunt zetten, nou, dan houdt hij misschien wel een tijdje vol, maar op een gegeven moment gaat het mis. Een christen die apart staat, die is vatbaar voor misleiding, voor ontmoediging, voor bitterheid, voor conflicten, En ga zo maar door. Dan gaat de liefde verkillen. En de dienst aan God gaat verslappen. En onderschat dat alsjeblieft niet. Hij is er echt op uit om je kapot te maken. En om de gemeente kapot te maken. En hij vindt het heerlijk als we praten. En als we meningsverschillen hebben over allerlei theologische dingen. Hij houdt ook heel erg van theologische debatten, wist je dat? Vooral als ze geen gevolgen hebben voor ons volgeling zijn. Is hij gek op. Maar er is één ding, daar heeft hij echt een hekel aan. Dat is gebed. En vooral als dat in eenheid gebeurt. En met liefde. En met volharding. Want dan is hij volkomen machteloos. Op dat moment is het een tandenloze tijger. Als we niet bidden, is het een brullende leeuw. En die kan heel gevaarlijk zijn. Efeze 6 vers 12 noem ik ten slotte. Daar staat, onze strijd is niet gericht tegen mensen. De wereld is niet onze tegenstander. Nee, onze strijd is gericht tegen hemelse vorsten. De heersers en de machthebbers van de duisternis. Tegen de kwade geesten in de hemelsferen. En daarom is gezamenlijk en volhardend gebed nodig in de strijd. En ook in jouw eigen moeite. Daar leg je het in af. Als je op jezelf blijft. En soms is het gewoon nodig dat anderen met je bidden. Dat anderen samen met jou die strijd aangaan. Als je geloof even heel zwak is en je kracht is weg. En je ziet het allemaal niet meer. Dan heb je die anderen nodig. En ik ben heel blij dat we dat elke keer kunnen aanbieden. Bijvoorbeeld na de ochtenddienst. Dat je kan laten bidden omdat je het zelf niet volhoudt in die strijd. En dat gebeurt ons toch? Dat gebeurt mij ook. Ik heb dat ook nodig, dat gebed. Dat hebben wij allemaal nodig. Schouder aan schouder. In de wijngaard. Daarom wil ik je echt vragen, heel indringend, namens God. Laat je inschakelen bij dat gebedswerk. En bid met liefde. En in eenheid. En bid met volharding. Alleen dan zullen wij het verschil kunnen maken in deze wereld. Alleen dan zal Maassluis en omgeving iets merken van de aanwezigheid van de gemeente van Jezus Christus, de levende Heer. Als we samen, schouder aan schouder, in de wijngaard staan. Amen.